Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zetten deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 146, derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft, die zijn hoop in het hachelijk slot vestigt op de Heere zijn God. Derde vers van Psalm 146. Stellen wij ons deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 25, het tweede vers. Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En vervolgens wordt u gelezen uit Ezechiël 37, vers 1 tot en met 14. En uit dat gedeelte zal ook de tekst voor vanmorgen zijn. En vervolgens uit Lucas 11, het negende tot en met het dertiende vers. Als schriftlezing wordt u genoemd Ezechiël 37, het eerste tot en met het veertiende vers. En daarna ook Lucas 11, vers 9 tot en met 13. Nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet en gezongen hebben van Psalm 25, vers 2.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heren zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen u Ezechiël 37, de versen 1 tot en met 14. De hand des Heren was op mij, en de Heere voerde mij uit in de geest, en zette mij neder in het midden ener vallei, dezelfde nu was vol beenderen. En het deed mij bij dezelfde voorbijgaan geheel rondom. En zie, er waren zeer velen op de grond der vallei, en zie, ze waren zeer door. En hij zeide tot mij: mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide: Heere, Heere, gij weet het. Toen zeide hij tot mij: profeteer over deze beenderen en zeg tot hen: gij dorre beenderen, hoort des Heeren woord. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen, zie, ik zal de geest in u brengen, en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen, en vlees op u doen opkomen, en een huid over u trekken, en de geest in u geven. En gij zult levend worden. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik, gelijk mij bevolen was, en er werd een geluid als ik profeteerde. En zie een beroering. En de beenderen naderden, elk been tot zijn been. En ik zag en zie, er werden zenuwen op dezelfde. En er kwam vlees op, en hij trok een huid boven over dezelfde. Maar er was geen geest in hen. En hij zeide tot mij, profeteer tot de geest. Profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest. Zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat ze levend worden. En ik profeteerde, gelijk als hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen. En ze werden levend en stonden op hun voeten een gans zeer groot heer. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen die zijn het ganse huis Israëls. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. Daarom profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere. Zie, ik zal uw graven openen en ik zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zou hebben geopend. En als ik u uit uw graven zou hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten, en gij zult weten dat ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. En dan Lucas 11, vers 9 tot en met 13. En ik zeg u lieden, bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden. Klopt, en u zal open gedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, dien zal open gedaan worden. En wat vader onder u, die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven? Of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven? Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven? Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degenen die hem bidden. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking vindt u nog eenmaal in Ezechiël 37... En deze morgen willen we met Gods hulp het 9e en het 10e vers overdenken. Ezechiël 37, het 9e en het 10e vers, daar luidt Gods woord en onze tekst. En hij zeide tot mij, profeteer tot de geest. Profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest. Zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. En ik profeteerde, gelijk als hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen en zij werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heer. Tot zover. We willen de Heer eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, u die gesproken hebt door de profeten. U bent vandaag nog dezelfde. levende God. En als we iets nodig hebben, deze morgen, in onze gebeden, in ons luisteren en in ons spreken rondom het geopende woord van u, dan is het wel datgene waar we zojuist over gelezen hebben in de woorden van de tekst. Dat uw geest komt van de vier winden der aarde en dat hij blaast in van nature dode zondaren. Dat hij blaast in doodse en dorre kinderen van u, die na ontvangen genade weer zo in een toestand van matheid en ingezonkenheid terechtgekomen kunnen zijn. Heren, wilt u dat doen vanmorgen? Wilt u reden nemen uit uzelf, waar het van onze kant aan alles ontbreekt? Want heren, wanneer we vanmorgen tot u naderen, dan moeten wij voor uw aangezicht belijden dat wij het niet verdienen om nog tot u te mogen naderen in het gebed. Dat wij het niet verdienen om uw woord te mogen horen. Heren, wilt u alstublieft geven dat we dat toch nog uit uw hand mogen ontvangen en meer dan dat, dat uw geest in ons hart zou komen en dat woord in ons hart legt. En dat het kracht mag doen. En dat dode zondaren op hun voeten gesteld mogen worden en levend zullen worden. Heren, denk aan ons en laat het mogen strekken tot eer van uw naam, de prediking van uw woord en ons luisteren naar dat woord. U kent ons zoals we hier vanmorgen zijn samengekomen. In heel verschillende omstandigheden, heren. We denken bijzonder wel aan onze broeder van Breugel. Met de kinderen. Hanno hier in de kerk. Annina vanwege vermoeidheidsklachten thuis. Maar gedenkt u ze. In de lege plaats die er gekomen is. Nu we nog maar 2 dagen geleden aan het geopende graf stonden. Van een geliefde vrouw en moeder. Heren. Laat uw genade ons met haar troost verrijken. Mag die troost ondervonden worden door hem, door de kinderen. Wil ook vanuit het woord van deze morgen, Heere, spreken. We bidden u voor andere rouwdragenden onder ons. Er zijn er zoveel in onze gemeente en onder ons die het weten wat het is om een man, om een vrouw te moeten verliezen. Om een kind, een vader of een moeder aan de dood te moeten afstaan. Heren, wilt u in alle verdriet dat er zijn kan met uw kracht en hulp ondersteunen. En leer ons om door genade alle moeite en verdriet in uw hand te geven. We willen u bidden, heren, voor de zieken van de gemeente. Degene die thuis zijn en erg zwak geworden zijn, wilt u aan hen denken. En wilt u ze juist wanneer ze merken hoe het lichaam steeds mogelijkheden verliest en hoe de zwakheid van het lichaam zich laat gevoelen. Heren, wilt u ze geven dat er in die weg toch het zoeken van u en ook het vinden van u mag zijn. We zeggen u dank, heren, dat deze morgen onze broeder van Leeuwen na zo lange tijd weer in ons midden mag zijn. U hebt dat gegeven en het past ons om uw naam daarvoor te erkennen. Wilt u hem gedenken, heren, als er ongetwijfeld veel door hem heen gaat in deze ogenblikken. En laat het in zijn hart mogen leven. Het zijn de goede tierenheden des heren, dat wij niet vernield zijn. Heren, wilt u hem met zijn vrouw en de kinderen nabij en goed zijn? Dat bidden we u voor andere zieken. Wilt u in ieder helpen en gedenken? Heren, we denken aan degenen die het psychisch moeilijk kunnen hebben. Wilt u aan hem denken en wilt u geven dat ze Ook al is hun weg soms onbegrepen en door het donker en door de diepte heen, toch mogen ervaren dat er een God is die leeft. Wilt u ze te midden van alle moedeloosheid en krachteloosheid geven, dat ze vanmorgen eens mogen zien op die God bij wie er sterkte en hulp te verkrijgen is voor mensen die geen krachten en geen moed meer hebben. Wees zo met ons allen, Heer. Er zijn er onder ons die de komende week naar het ziekenhuis moeten. U weet ook van het opzien dat er kan zijn tegen de ingreep. Mag het alles meevallen, Heer. En ook datgene wat er daarna te wachten staat, wilt u maar meegaan en wilt u de wegen boven alles ook heiligen aan ons hart, zodat er geestelijk winst uit ontvangen mag worden. Ontferm u zich over de onzen, ook wanneer er zorgen kunnen zijn over onze kinderen, over onze schoonkinderen, wanneer ook we begrepen dat ook in dat opzicht er in het ziekenhuis kunnen verblijven onder ernstige omstandigheden. Heren, we leggen het alles voor u neer in het gebed. Boven alles bidden we van u of u ons vanmorgen gedachtig wil zijn. Of u ons wil helpen bij het luisteren. Laat alles wat hinderen kan worden weggenomen. Geeft u dat afleidende gedachten en ongemakken van het lichaam ons niet zullen hinderen. Geeft u dat andere dingen geen belemmering vormen om te luisteren naar uw woord. Maar boven alles bidden we van u of u door uw geest ons hart wil openen, Heren. Want wij moeten u belijden dat wij van nature met een gesloten hart in de kerk zitten. Strijdend tegen u. En strijdend tegen onze eigen zaligheid. Maar wilt u door de werking van uw geest ons vanmorgen te sterk worden. Wilt u gesloten harten openen en wilt u met uw geest in harten komen en wilt u zo geven dat uw naam verheerlijkt mag worden in uw eigen werk. Heere, sterk allen die een taak hebben in deze dienst, ontferm u zo en hoor ons uit genade. Amen. Psalm 143, 6e, 10e en 11e versen willen we gaan zingen. Vers 6. Ik hef mijn handen naar de hogen. Mijn ziel is voor uw alziend ogen gelijk een dor en dorstig land. En ook vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En ook het 11e vers 6, 10 en 11 van Psalm 143. Er zijn 3 collecten bestemd voor eredienst, onderhoud, kerk en pastorie. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 30, het tweede en het achtste vers willen we na de prediking zingen. Vers 2. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Gij hebt mijn ziel door angst beroerd als uit het graf weer opgevoerd. Gij hebt het leven mij geschonken. Ik ben niet in de kuil gezonken. En ook het achtste vers. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. 2 en 8 van Psalm 30 na de prediking. Geliefde gemeente, wij kunnen het gedeelte dat we aan het overdenken zijn vanuit Ezechiël 37 vergelijken met een drieluik. Een schilderij met drie voorstellingen die aangebracht zijn op even zoveel panelen. En 2 weken geleden hebben we het eerste paneel, het linkerpaneel gezien. En we hebben toen gehoord hoe de profeet Ezechiël door de Heilige Geest werd meegenomen in een visioen. En hoe hij geplaatst werd midden in een vallei, een vlak veld tussen de bergen. En die vallei was bezaaid met dorre beenderen. En Ezechiël, hij werd daar rondgeleid en hem werd gevraagd, mensenkind, zullen deze beenderen leven? En toen heeft Ezechiël het mogen zeggen, Heere, Heere, gij weet het. Vorige week hebben we nagedacht over het woord van God in de vallei. Want Ezechiël kreeg daarna van de Heere een opdracht. Hij moest gaan profeteren. Hij moest gaan preken tegen die dorre, levenloze beenderen die daar lagen. En wat was het woord dat hij moest gaan spreken? Het was een beloftewoord. Ezechiël, hij moest het zeggen, gij dorre beenderen, hoort des Heere woord, zie, ik zal de geest in u geven en gij zult levend worden. Wat hebt u gedaan, gemeente, met die belofte? Hebt u die belofte naar huis toe meegenomen? Hebt u die belofte in de binnenkamer meegenomen? Heb je daar je vinger bij gelegd, als het misschien zo is, dat uw of jouw leven nog altijd te vergelijken is met een vallei vol dorre beenderen? Heb jij er belang bij gekregen dat die belofte niet alleen maar klinkt, maar dat die ook vervuld wordt? Heren, u hebt het gezegd in uw woord dat u dorre levenloze beenderen nog levend wil maken en dat u uw geest in deze beenderen geven wil. Heere, doe het ook aan mij. Wie zijn er, gemeente onder ons, van wie dat het gebed geweest is, ook in de achterliggende dagen? Wie zijn er onder degenen die de Heere mogen kennen en vrezen, die bij zichzelf zo'n dorre, zo'n doodse toestand opmerken, maar voor wie dat het gebed geworden is? Heere, verlevendig uw werk. Wilt u als het ware opnieuw komen met uw geest en wilt u schenken leven te midden van de dood? Vanmorgen willen we nog één keer stilstaan bij het visioen van Ezechiël. En nadat we dan eerst gelet hebben op de profeet van God in de vallei, en daarna stilgestaan hebben bij het woord van God in de vallei, denken we deze morgen tenslotte na over de geest van God in de vallei. 3 gedachten. Allereerst de roep om Gods geest. Dat is vers 9 en 10a. Waar Ezechiël de opdracht krijgt om tot de geest te profeteren. En hij dat ook doet. In de tweede plaats het werk van Gods geest. Dat is vers 10b. Toen kwam de geest in hen en zij werden levend en stonden op hun voeten een gans zeer groot heer. En tenslotte de hoop door Gods geest. En dan blikken we zo aan het einde van deze drie preken nog een ogenblik terug op het geheel. Wat is nu de boodschap van dit visioen voor u, voor jou, voor mij? Dus drie gedachten: de roep om Gods geest, het werk om van Gods geest en de hoop door Gods geest. Wat Ezechiël tot nog toe gezien heeft, gemeente, heeft hem vervuld met ontzetting en met verwondering. Nee, dat hoeven we niet aan de tekst toe te voegen. Dat kunt u eigenlijk opmaken uit die kleine woordjes die Ezechiël telkens weer laat vallen in dit visioen. Dan bedoel ik het woordje zie. Dat heeft in de grondtaal onder andere de betekenis van een uiting van verwondering, van schrik, van ontzetting, van verbazing. En we hebben dat woord al verschillende malen gehoord uit de mond van Ezechiël. Allereerst toen hij door die vallei werd geleid en om die vallei heen werd geleid, geheel rondom. Toen heeft Ezechiël het in ontzetting uitgeroepen en zie, er waren zeer veel beenderen en zie, ze waren zeer dor. Maar toen gebeurde dat andere. Toen mocht Ezechiël ook gaan profeteren tot die dorre beenderen. Toen moest hij het woord van God gaan spreken over die beenderen. En dat bleef niet zonder gevolg. We hebben daar de vorige keer bij stilgestaan. Toen kwam er tot grote verwondering van Ezechiël ook beweging. Er werd een geluid gehoord in de vallei. En er werd een beroering gezien in die vallei waar tot dan toe de stilte van de dood heerste. Daar kwam beweging, daar kwam beroering. De beenderen, ze zochten elkaar als het ware op waar ze bij elkaar hoorden. En bleven niet maar dorre beenderen, maar er kwamen spieren op en zenuwen op en vlees en een huid overheen. Ezechiël, hij heeft dat alles met verwondering gadegeslagen. En toen hebben we, en dat roep ik nog even terug in de herinnering, dat is belangrijk om de tekst van vanmorgen goed te verstaan. Toen hebben we nog met elkaar vastgesteld dat we tegen datgene wat er tot nog toe gebeurd is in de vallei op twee manieren aan kunnen kijken. We zouden daarom te beginnen heel positief tegenaan kunnen kijken. En begrijpt u het goed, dat mag. Want het is nogal wat er gebeurd is. Ezechiël heeft het woord van God gesproken. En toen dat woord van God klonk, toen zijn er wonderlijke dingen gebeurd. Toen is er een geluid gekomen, toen is er beroering en beweging gekomen. Toen is er een siddering door dat dal gegaan. Toen is het niet gebleven bij dorre beenderen, maar toen zijn die beenderen veranderd in lichamen. Het woord werkt wat uit, gemeente. U zou ook nog mogen zeggen, de Heere werkt door zijn woord iets uit, want het is toch het werk van de Heere wat hier beschreven wordt. We zouden zelfs kunnen zeggen, de beloften van de Heere worden, althans voor een deel, vervuld. Want dit had de Heere beloofd. Kijkt u nog maar even mee terug in vers 6 En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken. Dat waren beloften van de Heere. En Ezechiël ziet dat als hij het woord spreekt, dat ook werkelijk gebeurt. En als we de lijn zo even doortrekken naar ons, wanneer we onder het woord van de Heere verkeren, laat ik het dan maar zo zeggen, het is een zegen als het woord iets mag gaan doen in uw leven en jouw leven. Het is een zegen als er beroering komt. Het is een zegen als er misschien wel voor het eerst in je leven het inzicht komt, het kan zo niet verder. Ik moet God een keer ontmoeten en het moet goed komen tussen God en tussen mijn ziel. Het is een zegen als het woord je op een bepaalde wijze vrees aanjaagt. Het is ook een zegen als de lieflijkheid van het evangelie uw hart mag beroeren en mag bekoren. Dat u misschien wel iets mag zien van het feit dat de Heere zo waard is om gediend te worden. Dat u zijn goedheid opmerkt in uw leven. Dat u in het evangelie misschien ook wel eens een indruk hebt ontvangen van, ja, van die wijd uitgebreide armen van de Heere Jezus Christus die nodigen en die het zondaren toeroepen. Wend u toch naar mij toe en word behouden. En dat beroert je hart. Dat houdt je bezig in gedachten. Dat is een zegen. Veracht dat niet. Maar de andere kant is, gemeente, en ik wil dat nog even proberen iets meer duidelijk te maken, omdat dat ook heel snel misverstaan zou kunnen worden. De andere kant is ook dat de Bijbel ons leert aan de hand van allerlei voorbeelden dat er een bepaalde reactie kan zijn onder het woord. Dat mensen een indruk krijgen van misschien wel van de dood of van de eeuwigheid, van de ernst van het leven, van de lieflijkheid van het evangelie, en dat het daarbij blijft. En daar zijn voorbeelden van in de Bijbel. Ik noem ze maar even heel kort. Felix, stadhouder, die hoort het woord dat Paulus spreekt, Handelingen 4, 25, zo ongeveer, achter in het Handelingenboek in elk geval. Felix, die hoort dat woord van Paulus en hij hoort ook hoe Paulus spreekt over het laatste oordeel. Paulus heeft ernstig gepreekt en dat grijpt hem aan. En dat laat zijn hart als het ware beven en trillen. Er staat in de Bijbel, Felix, zeer bevreesd geworden zijnde. Alleen, daar blijft het bij. En daar probeert Felix ook weer vanaf te komen. Er was geen geest in hem. Of een ander voorbeeld. Agab, die wordt door Elia gewezen op de schuld en op de zonde die hij heeft gedaan. En op het oordeel van God en op de toorn van God die op hem rust. En dat grijpt Agab aan. En wat doet Agab? Er staat, hij scheurde zijn kleren. En hij ging gekleed in een zak, een rouwgewaad. En hij ging langzaam. Het woord werkt wat uit in het leven van Agab. Maar het bleef daar steken en het ging over. En nog een ander voorbeeld. En ik heb u dat de vorige keer genoemd, dus ik verwijs er maar heel kort naar. De Heere Jezus zegt over de hoorders van de steenachtige grond, dat zijn weer heel andere hoorders. Dat zijn mensen die bekoord worden door de lieflijkheid van het evangelie. Die onder de indruk komen van het evangelie en van wat ze horen over de liefde van God in de Heere Jezus Christus. En ze nemen dat woord terstond met blijdschap aan. Maar ze worden ook terstond geërgerd. Er was geen geest in hen. Dus twee dingen, gemeente. Het ene. Werp al die indrukken als de Heere u die geeft of aan jou geeft onder het woord. Werp ze niet weg. Lever niet overheen. Maar aan de andere kant, blijf er ook niet in steken. Reken u er ook niet rijk mee. Ik bedoel, maak er geen grond van voor de eeuwigheid. Want er is nog iets nodig. En wat is dat dan, vraagt u? Wel, dan zijn we bij onze tekstwoorden van vanmorgen. Als Ezechiël daar zo staat en hij heeft gezien wat het woord uitwerkte. Veel en toch niet genoeg. Dan krijgt Ezechiël nog een opdracht. En hij, dat is de Heere, zei tot mij, profeteer tot de geest. Nee, nu moet Ezechiël niet meer profeteren tot die dorre beenderen. Daar heeft hij toegesproken. Daar heeft hij het woord overheen laten klinken. Maar nu moet Ezechiël gaan profeteren tot de geest. En u weet misschien van de vorige keer nog wel, dat woord geest, dat is een woord met allerlei betekenissen in de Bijbel. Dat heeft de betekenis van adem en van wind, maar ook van de Heilige Geest. En die wordt uiteindelijk bedoeld in dit visioen. Al staat het woord geest hier in de Statenvertaling met een kleine letter. Maar u zou het ook met een hoofdletter mogen schrijven. Profeteer tot de geest. Ezechiël, het woord is nodig, maar het werk van de Heilige Geest is ook onmisbaar nodig. En wat moet Ezechiël dan gaan profeteren? Wat moet hij dan zeggen? We lezen verder in vers 9. Profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere. En u weet nog wat die namen betekenen. De almachtige God, de getrouwe God. Zo zegt de Heere, Heere. Gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze doden opdat zij levend worden. Het staat er eigenlijk nog anders. Weet u hoe het er eigenlijk staat? Kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden en ze zullen levend worden. Dat moet Ezechiël profeteren. Hij moet dus de geest, ten diepste de Heilige Geest, gaan aanroepen. En hij moet laten horen dat het de opdracht van de Heere zelf is, dat die geest komt en dat die geest gaat waaien en gaat blazen in die gedoden, de levensadem inblaast in die dode lichamen die daar liggen, zodat ze zeker zullen leven. Wel, dat is dus de weg. Dat is dus de weg voor mensen die zeggen, dominee, ik wil echt niet zeggen dat ik beter ben dan een dorbeen. Maar ik kan toch ook niet ontkennen dat de Heere wel eens gesproken heeft. En dat hij zijn woord heeft laten klinken in mijn leven en dat dat woord een bepaalde uitwerking heeft gehad en mij in beweging heeft gebracht. En dat de dingen in mijn leven misschien wel veranderd zijn. En ik voel toch aan dat het niet genoeg is. Wat is er nodig? Dit. Dat u zult gaan roepen tot de Heilige Geest. Ja, zegt iemand, maar wij kunnen toch niet zo roepen als Ezechiël dat deed. Want Ezechiël die moet profeteren tot de Heilige Geest. En die moet de Heilige Geest als het ware een bevel geven. Kom aan van de vier winden. Zo zegt de Heere, Heere. Nee, dat is waar, gemeente. U leest nergens in de Bijbel dat mensen de toestemming krijgen om de geest te bevelen en te gebieden. De Heer Jezus heeft zelf gezegd tegen Nicodemus: de geest waait waarheen hij wil. Maar u leest wel in de Bijbel dat zondaren worden geroepen om de geest te bidden. Ik noem u maar een paar voorbeelden. In Zacharia 12 wordt de Heilige Geest genoemd de geest der gebeden. En dat betekent onder andere ook dat hij komt op het ootmoedige gebed. Letterlijk staat daar de geest van de smekingen, van de smeekgebeden. Nog een ander voorbeeld. Onze schriftlezing van vanmorgen uit Lucas 11. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader, zegt de Heer Jezus, de Heilige Geest geven aan degenen die hem bidden. Daar ligt in het gedeelte van vanmorgen een dringende aansporing om de Heere ootmoedig te vragen om de werking van zijn geest. Heel persoonlijk, in ons eigen leven, in het leven van degenen die ons lief zijn, in het midden van de gemeente, in het midden van kerkelijk Nederland en ook daarbuiten, onder Israël. Als iets nodig is, dan is het wel dit, dat de Heilige Geest dode zondaren levend maakt. Doet u dat? Smeken om het werk van de Heilige Geest. Hebt u zo vanmorgen uw plaats onder het woord ingenomen? Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Heere, geef toch dat het werk van de Heilige Geest ook mijn hart zal treffen en mijn hart zal raken. De roep om Gods geest. In de tweede plaats het werk van Gods geest. Want wat is dat werk van Gods geest dan, vraagt iemand. Wel, daar zou natuurlijk heel veel over te zeggen zijn. Maar laat ik me vanmorgen beperken tot datgene wat er in de tekst staat. We lezen verder en we zijn gekomen bij het tiende vers. En ik profeteerde gelijk als hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen en zij werden levend en stonden op hun voeten. Een gans zeer groot heer. Laten we eens proberen om vanmorgen een paar kenmerken op te diepen uit de tekst van het werk van de Heilige Geest. En dan gaan we onze tekst maar nauwkeurig lezen. Toen kwam de geest in hen. Dat is het eerste. Als de Heilige Geest een dode zondaar levend maakt, dan komt de Heilige Geest in zo iemand. Dan komt hij in het binnenste van zo iemand. Dan daalt hij af in het hart van zo iemand. Kijk, bij die andere dingen die ik zo net aanstipte, ja, dan kan de Heilige Geest misschien wel inwerken op het gevoel van iemand. Dan krijg je een indruk. Dan kan de Heilige Geest misschien op een bepaalde wijze inwerken op het verstand van iemand. Dan krijg je meer inzicht in het woord van God. Dat is niet verkeerd. Dat is goed. Maar als de Heilige Geest een dode zondaar levend maakt, dan daalt hij, mag ik het zo zeggen, nog dieper af. Dan komt hij in het hart van een zondaar. En dan komt hij niet alleen in het hart van zo'n zondaar, maar dan opent hij dat hart ook, dat hart dat gesloten is. En dan vernieuwt hij dat hart ook van binnenuit. En dan vernieuwt hij de wil van binnenuit. En dan verlicht hij inderdaad ook het verstand. En dan zuivert hij ook je verlangens. De Heilige Geest komt in zondaren. Toen kwam de Geest in hen. En dan breekt de Heilige Geest dwars door alle menselijke hindernissen heen. Want wij belijden dat het werk van de Heilige Geest, met een moeilijk woord, onwederstandelijk is. Dat betekent, een mens kan het niet tegenhouden. De Geest waait waarheen hij wil. Onwederstandelijk. De Geest kwam in hen. En dan nog iets. En we lezen maar verder. En ze werden levend en stonden op hun voeten. Dat is zo'n tweede trek waar we even op moeten letten. Als de Heilige Geest een zondaar levend maakt, dan stelt hij u of jou op uw voeten. Wat betekent dat? Vraagt iemand. Wel, dat moet u natuurlijk nog even houden tegen de achtergrond van, ja, van die ballingschap. Want dat was de eerste betekenis en de eerste achtergrond van dit visioen. Het volk van Israël ligt als het ware begraven in de ballingschap. En de Israëlieten, ze zijn verstrooid over allerlei landen. En ze voelen zich als krachteloze, dorre beenderen. En u zegt de Heere, ik zal met mijn geest in u komen en u zult levend worden en ik zal u op uw voeten stellen. Dat betekent, dan zal dat volk dus weer opstaan vanuit die toestand van krachteloosheid en vanuit dat graf van de ballingschap. Om terug te keren naar het beloofde land. Wel, dat is precies wat de Heere ook doet als hij dode zondaren vandaag levend maakt. Dan stelt hij zondaren op hun voeten. Weet u in welke gelijkenis u dat zo prachtig terugvindt? In de gelijkenis van de verloren zoon. Die jongen die zijn vader en het huis van zijn vader verlaten had. En die het goed van zijn vader had doorgebracht. En toen was zijn laatste cent uitgegeven en toen was hij zo hard dat hij niet terugging naar huis. Maar toen ging hij werk zoeken als zwijnenhoeder. Dat was het allerverachtelijkste werk onder de Joden. Dat deed een Joodse slaaf nog niet liever. En dan zit hij daar tussen die zwijnen en hij heeft honger en hij begeert zijn buik te vullen met de draf die zwijnen aten, staat er in de Bijbel. En niemand gaf hem die. En dan worden zijn gedachten geleid naar dat huis van zijn vader. En dan zegt hij, hoe velen in het huis van mijn vader hebben overvloed. En ik verga van honger. En dan komt het. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ik ben het niet waard uw zoon genaamd te worden. Wel, dat is precies wat hier bedoeld wordt. En ze stonden op hun voeten. Hoe dan? Als de Heilige Geest een zondaar levend maakt, dan staat zo'n zondaar op uit zijn onreine bestaan. Uit dat bestaan daar bij die zwijnen en bij die zwijnendraf. En dan staat hij op en dan leeft het in zijn hart. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben het niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. En dan drijft de Heilige Geest, als ik het zo zeggen mag, een zondaar in de richting van de Heere. Om met een belijdenis van schuld en onwaardigheid aan zijn voeten neer te gaan knielen. Ziet u daar ook het verschil met enkel een indruk? Een indruk beroert het gevoel. Een indruk geeft blijdschap of vrees of droefheid, maar daar blijft het zo ongeveer bij. Een indruk geeft misschien een verandering in het leven, maar daar blijft het zo ongeveer bij. Maar wat de Heilige Geest werkt, is dat een zondaar met belijdenis van schuld en van onwaardigheid aan de voeten van de Heere terechtkomt. En als je dat nou niet kan, als je nou vanmorgen in de kerk zit en je zegt, maar dat kan ik niet. Dan predikt Ezechiël ons vanmorgen, dat is nu het werk van de Heilige Geest, dat hij nog doen wil in het hart en in het leven van dorre beenderen. En in het hart en in het leven van mensen die zeggen, ik kan niet ontkennen dat er allerlei dingen gebeurd zijn in mijn leven, dat het woord een bepaalde kracht heeft gedaan in mijn leven, maar ten diepste mis ik nog dat levendmakende werk van de Heilige Geest. Ezechiël mag het hier zeggen, dit zal de Heilige Geest doen. Hij zal u op uw voeten stellen. En als je nou zelf niet overeind kunt komen vanmorgen, en als je nou merkt hoe je in de dood ligt en in de zonde ligt, en dat nou geen verontschuldiging meer voor je is, maar als dat nou gaat dringen en als dat nood wordt in je leven, dan wordt hier in dit visioen van Ezechiël u gewezen op de levendmakende kracht van Gods Geest. Hij stelt zondaren op hun voeten. Nog een kenmerk, nog een derde kenmerk van het werk van de Heilige Geest. En dan lezen we nog verder in de tekst. Laatste stukje van vers 10. Een gans zeer groot heer. Heer staat er eigenlijk. Dat is een ouderwets woord voor leger. Dus dat is wat Ezechiël ziet. Ezechiël ziet niet mensen, ja ook wel mensen, maar Ezechiël ziet daar nadat de Heilige Geest die dode lichamen levend gemaakt heeft, een leger. Toegerust tot de strijd. En opnieuw, we proberen de lijn even door te trekken vanuit de tijd van Ezechiël naar ons van vandaag. Het volk van Israël, wanneer het terug zou keren uit ballingschap. Het wordt ook strijdbaar gemaakt. Een gans zeer groot heer. En als u de lijn doortrekt, als de Heilige Geest, en daar hebt u ook een heel duidelijk kenmerk van het levendmakende werk van de Heilige Geest. Als de Heilige Geest een zondaar levend maakt, dan maakt hij hem tot een mens die geplaatst wordt in de strijd. In de strijd. Dan krijg je een drievoudige vijand. Dan wordt de duivel je vijand. En die had je tot dan toe voorheen ten diepste altijd gediend. Maar het wordt je vijand. Met al zijn listen en al zijn aanvallen. Dan wordt de zonde om je heen je tot vijand. En je gaat ervoor vlieden. Zondag 33. Vluchten. En je gaat er met een boog omheen proberen te lopen. Dan wordt vooral je zondige bestaan een vijand. De vijand van binnen. En je wordt in de strijd geplaatst. Als de Heilige Geest een zondaar levend maakt, plaatst hij zo'n mens in de strijd. En dan nog een laatste kenmerk van het werk van de Heilige Geest. We hebben zo een paar dingen opgenoemd. Het is een werk in het hart, een inwendig werk, zou u mogen zeggen. Het is een werk waarbij een zondaar op zijn voeten wordt gesteld. Het is een werk waarbij een zondaar in de goede strijd des geloofs wordt geplaatst. Waarvan Paulus, als hij terugblikt op zijn leven, mag zeggen: ik heb de goede strijd gestreden. Maar dan nog een vierde kenmerk, en dat is dat dat werk van de Heilige Geest ook zeer overvloedig is. Ezechiël ziet daar, als de Heilige Geest heeft gewerkt in dat dal, in die doodsvallei, niet maar hier en daar een mensje staan of een gewapende soldaat staan, maar hij ziet, en het staat er zo nadrukkelijk, een gans zeer groot heer. In het Hebreeuws staat er eigenlijk een zeer, zeer groot leger. En misschien dat u in gedachten nog even teruggaat naar wat Ezechiël eerst zag. Toen heeft hij het uitgeroepen. En zie, er waren zeer veel en ze waren zeer dor. Maar nu mag de profeet Ezechiël ook gaan spreken over dat overvloedige werk van de Heilige Geest. Een gans zeer groot heer. De Heer is geen karig God, gemeente. Juist Pinksteren, waar we naartoe leven, maakt duidelijk dat de Heilige Geest werkt en werken wil in overvloedige mate. Ezechiël ziet een vallei die gevuld is met levend gemaakte mensen. Als u de lijn doortrekt, Ezechiël ziet als het ware een wereld waarin velen, zeer velen, levend gemaakt worden door Gods geest. Laten we geen kleine gedachten hebben van het werk van de Heer. De Heer Jezus heeft het zelf gezegd. Toen die hoofdman over 100 naar hem toe kwam in die belijdenis: Heer, ik ben niet waardig dat ge onder mijn dak zoudt inkomen, maar spreek alleenlijk een woord. Toen heeft de Heer Jezus gezegd: velen zullen komen. Van oosten en noorden en van zuiden en van westen. En ze zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. Velen. En als Johannes ook al in een visioen uiteindelijk de gezaligden ziet, dan ziet hij een schare die niemand tellen kan. Velen. Een gans zeer groot heer. Zou dat nou geen gebedstof moeten geven aan u, aan jou? Heren, mag ik er dan ook bij zijn? Nee, Heren, ik heb er geen recht op om vooraan te staan. Maar als ik nou maar een plaatsje mag hebben, helemaal achteraan. Maar als ik er nou één mag zijn van die velen. Want u begrijpt, gemeente, als dat gans zeer grote Heer ons hier voorgesteld wordt in de tekst, dan is dat niet met de bedoeling dat u erop zou rusten. Maar dan is dat met de bedoeling dat u erop zou pleiten. Dat u er uw vinger bij zou leggen. Dat u het zou zeggen: Heere, mag ik nou een van die velen zijn, want in de veelheid van de onderdanen van de koning ligt de heerlijkheid en de eer van de koning. Heren, wilt u mij dan zalig maken? Wilt u mijn man, mijn vrouw, als ik die hebben mag, zalig maken? Wilt u mijn kinderen zalig maken? Mogen ze horen bij die velen, bij dat gans zeer grote Heer. Onze laatste gedachte, we blikken nog even kort terug. De hoop door Gods geest. Want laten we niet vergeten, gemeente, dit indrukwekkende visioen dat we in 3 taferelen hebben overdacht, is een visioen van hoop. Van hoop en van verwachting. Nou, dominee, zegt iemand vanmorgen, hoop, het zal best waar zijn, maar het is hoop voor een ander. Want weet u hoe het bij mij is? Precies zoals het staat in vers 11, onze beenderen zijn verdord. En onze verwachting is verloren. Ik heb het ooit wel gedacht, dat het voor mij nog kon. Maar ik lig ketend en gebonden in de zonde. En ik weet niet hoe ik op moet staan. En ik weet niet hoe het ooit anders moet worden. En ik zie juist hoe alle hoop me gaat ontvallen onder de prediking van het woord. Wij zijn afgesneden, slot van vers 11. Dat is mijn klacht. Als dat uw klacht vanmorgen is. En als de duivel daar nou al 10, 20, 100 keer zijn toepassing aan toegevoegd heeft en tegen u heeft gezegd, u zult voor eeuwig verloren gaan en u zult nooit meer zalig kunnen worden. Als dat nou vanmorgen uw gedachten zijn, is er dan niet alle reden om de woorden van Ezechiël tot u te nemen. Want Ezechiël sprak niet voor mensen met nog hoop en met verwachting. Maar die sprak voor hopelozen. Voor verdorden. Voor krachtelozen. Voor onreinen. Voor vervloekten. Want dat is het eigenlijk wat je boven dat dal met dorre onbegraven beenderen geschreven kunt zien. Vervloekt. Ezechiël spreekt voor mensen zonder hoop en zonder verwachting. En hij zegt het. Ja, wat zegt hij? God zal opstaan en zich ontfermen. De Heere zal komen met zijn woord. En de Heere zal komen met zijn geest. Ja, zegt u, maar niet voor mij, want u moest eens weten, ik heb te veel en te zwaar gezondigd. De Heere zal opstaan over dorre beenderen. Over beenderen die vanwege de zonde onbegraven zijn. Die het teken zijn van de onreinheid. Maar niet voor mij, want ik ben zo zonder krachten en zonder verwachting en zonder geloof. Maar de Heere zal opstaan juist over krachteloze, verwachtingsloze beenderen. O, zou dat woord vanmorgen geen vlam van hoop moeten ontsteken in uw donkere hart? Zou het de hoop niet moeten aanwakkeren? Zou het de hoop niet moeten aanwakkeren wanneer u misschien in de achterliggende tijd wel in de kerk was en bij uzelf dacht, dominee, nou neemt het woord me alles af wat ik nog dacht te hebben. Want ik dacht dat het wat was, maar er is geen geest in mij. Zou het woord van vanmorgen geen boodschap bevatten voor u, als het visioen duidelijk maakt dat de Heilige Geest juist wil blazen in gedoden? God doet het. Dat staat er eigenlijk boven dit visioen. Waarom, vraagt u? Dat is zo'n wonderlijk woord, gemeente, en u hebt dat misschien wel gelezen en het is u opgevallen. In vers 12 en in vers 13 wordt het tot 2 maal toegenoemd. O mijn volk. Vers 13 nog een keer. O mijn volk. Wij zijn verdord. Onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. De Heere zegt. O mijn volk. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. En ge zult leven. Ik zal u op uw voeten stellen. En dan zult u gaan. In berouw. In verslagenheid van hart. In belijdenis van eigen onwaardigheid. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben het niet waardig uw zoon genaamd te worden. Ik zal u maken tot een gans zeer groot heer. Dat is de belofte die de Heere doet. Ons punt was de hoop door Gods geest. Ja, die laatste drie woorden die moeten erbij, gemeente. Ik zou u vanmorgen kunnen preken over een visioen van hoop. Ik zou u kunnen wijzen op allerlei elementen in dat visioen die ons hoop zouden moeten geven. Maar uiteindelijk zal het pas hoop in uw hart werken als de Heilige Geest het doet. En hoe doet hij dat dan, vraagt iemand. Dan gaan we aan het einde van de preek of tegen het einde van de preek nog even naar het begin van de christenreis. Daar zien we christen gaan. Houdt het niet langer uit in de stad Verderf, daar wordt het omkomen. En dan heeft hij daar die boekrol gekregen, vliet de toekomende toorn. En dan komt hij daar evangelist tegen, waar moet ik naartoe? Waar moet ik naartoe? En dan zegt de evangelist, weet u waar u naartoe moet? En dat is ook het woord voor mensen die onbekeerd zijn vanmorgen, weet u waar u naartoe moet? U moet naar dat enge poortje, naar dat smalle poortje, waar een mens door naar binnen moet zonder iets te kunnen meenemen van zichzelf. Naar dat poortje waardoor u binnen moet en alleen binnen kunt gaan door vrije genade, wanneer de poortwachter wiens naam welbehagen is de poort zal open doen, maar die ook open doet wanneer een zondaar klopt op die poort. Ziet u dat poortje? Nee, evangelist, ik zie het niet. Maar ziet u dan dat licht daar in de verte? Ja, zegt christen, ik zie iets van een licht. Iets van hoop. Als God nu zo is, zoals die in Ezechiël 37 zich bekend maakt, dan kan het voor mij nog. Dan kan ik nog zalig worden. Dan is er nog verwachting voor de dorre beenderen. Ik heb het wel gezegd, onze verwachting is verloren. Maar dan is er nog verwachting. Ik zie iets van licht. En als dat nou zo is in uw leven. Ik zie iets van licht. Haast u dan. En spoed u dan. Net zoals christen op de pelgrimsreis. In de richting van die poort, om daar binnen te gaan. Hoe zegt de Heer Jezus het? Klopt. En u zal open gedaan worden. Zoekt. En gij zult vinden. Is er niet alle reden om te gaan zoeken, om te gaan kloppen, als de Heer zo klopt op de deur van uw geweten vanmorgen? Als de Heere zo klopt op de deur van je jonge hart, of van uw oude hart. Als de Heer het u nog toeroept, ik heb geen lust in uw dood. Ik heb geen lust dat u blijft een dorbeen. Maar hierin heb ik lust dat ge zoudt komen. Dat ge zoudt kloppen. Dat ge zoudt zoeken. Dat ge zoudt vinden. Is er niet alle reden als we, en dat is dan het allerlaatste wat ik nog zeg over dit visioen. En daar zou veel meer over te zeggen zijn, gemeente. Maar als we de lijn ook nog even doortrekken. En in dit visioen afgebeeld zien wat er zou gebeuren op de jongste dag. Dan zullen alle doden leven. Dan zullen dode lichamen opgewekt worden. Dan zal waar worden wat we vrijdag overdacht hebben bij het graf van Plonica. Uw doden, Heere, zullen leven. En dan zegt Gods kind, ook mijn dood lichaam zal ooit leven en opstaan. Verheug u en waakt op. Dan zal de vreugde van Gods kinderen volkomen zijn. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van Gods aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Hoop over dood en graf heen voor allen die door genade dit levendmakende werk van de Heilige Geest in hun leven mochten ontvangen. En het wordt u nog gepreekt als een boodschap van hoop voor dorre beenderen. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, eeuwige vreugde hebt ge weggelegd voor degenen die u vrezen. Vreugde en eeuwige verwondering over uw genade bewezen aan een dorre, aan een dode in zichzelf, aan een onreine, aan een vervloekte. Maar wat heeft u bewogen, Heere, om op zulke zondaar neer te zien? Wilt u geven dat we daar allen in ons leven zaligmakend iets van mogen leren kennen? Heere, gedenk zo. Zegen uw woord. Heb dank voor wat u ons schonk. Wees ook vanmiddag met ons. Breng ons weer samen onder uw woord. Gedenk onze vriend, dominee Roos, die dan de gemeente hoopt voor te gaan. Gedenk ook ons als we in de consulentsgemeente van Zuidland het woord mogen bedienen. Wees u ook volgende week met onze vriend en broeder dominee Kiviet. Als hij in zijn oude gemeente Rotterdam-Kralingen mag voorgaan, geef ook hem daarin wat nodig is. Heere, zegen het werk van de zondagschool. Heb dank voor wat u schonk. Vergeef al het zondige en het gebrekkige. En hoor ons uit genade. Amen. Psalm 119, het 86e vers, is de slotzang. 119, vers 86. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.